Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door...
Sales Mentor.
Sales Management as a Service.
Welkom bij een nieuwe podcast van Growth Challenge. Vandaag hebben we te gast Wouter Hilarides, Recruitment Innovator en Employer Branding Strateeg bij Recruitment Builders. Welkom, Wouter.
Goedemorgen, dankjewel.
Ja, leuk dat je er bent. We gaan het over een super interessant onderwerp hebben, namelijk recruitment in een digitaal woud van mogelijkheden. Kun je mij wat vertellen over jouw achtergrond en waarom we dit topic hebben bedacht?
Nou, het is, ik kan heel kort iets over mezelf vertellen. De afgelopen 4 jaar in recruitment actief geworden. Daarvoor eigenlijk 10 jaar in de digitale wereld van healthcare gezeten. Die digitale ervaring meegenomen naar recruitment. En wat ik daar eigenlijk heb gedaan de afgelopen jaren is veel organisaties geholpen om hun recruitment meer digitaal te maken.
Ja.
In ieder geval het proces efficiënter te maken en te kijken hoe technologie voor jou kan werken. Denk aan websites en dat soort zaken, maar ook gewoon strategische trajecten met persona's en allerlei marketingactiviteiten die eromheen komen.
Ja.
Om in ieder geval binnen recruitment vraag en aanbod zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. Dus hoe vind je online mensen voor je banen die je hebt uitstaan als partij?
Ja, want je zegt bij Recruitment Builders, wij maken de recruitmentwereld slimmer.
Ja.
Is de recruitmentwereld dan op dit moment dom?
De recruitmentwereld loopt nog wel iets achter, in ieder geval als het gaat om de digitale mogelijkheden die er zijn op dit moment.
Yeah.
Het verdienmodel binnen de recruitment is nog, dat houdt nog stand. De recruiter kan tegenwoordig vrij makkelijk via online platforms zoals LinkedIn in contact komen met kandidaten. Maar dat is eigenlijk een hele oude manier, bij wijze van het post-and-pray-model ook alweer. Als je kijkt
post-and-pray-model?
Ja, als je kijkt hoe ze dan op andere manieren in contact komen met hun doelgroep. Vroeger had je natuurlijk gewoon een poster wat je ergens bij op straat kon ophangen.
Ja.
Of het prikbord eigenlijk waar je dingen op kon hangen.
Ja.
En daar kwamen dan mensen op af die dat zagen. En dat zijn de doorvertaling daarvan zijn de huidige jobboards. De monsterboard die je goed kent. Indeed is ook al een voorbeeld daarvan. Daar zet je vacature op en dat betekent, we posten het erop en we bidden en we wachten dat er iemand op afkomt. Dus,
hopen dat er iemand op afkomt.
Ja, en de nieuwe wereld ziet er toch wel meer uit als post en spray. Hè? Dus dat gaat veel meer over het delen van banen, het hele social media gedachtegoed. Mm-hmm. Het sharen van informatie, het delen van informatie en op basis daarvan die match proberen te maken tussen vraag en aanbod van arbeid, als ik het zo kan zeggen.
Oké. En hoe helpen jullie partijen dan in dit proces?
Er zijn natuurlijk een hoop ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaande. Binnen de arbeidsbemiddeling sowieso. Bedrijven hebben vaak hele processen, hele oude processen. Dus ze doen eigenlijk hetzelfde trucje al heel lang. En dat heeft tot nu toe heel goed gewerkt.
Ja.
Maar je ziet nu dat met alle digitale mogelijkheden en dat is het woud van de digitale toolings die we eigenlijk hebben, dat er superveel mogelijk is. We helpen bedrijven eigenlijk om te kijken naar het huidige proces. En we doen een goede inventarisatie. Hoe ziet je recruitment eruit? Hoe kom je aan je mensen? Hoe vind je de mensen? Maar ook hoe komen mensen bij je binnen? Dus een goede onboarding. Hoe laat je mensen thuis voelen in een organisatie? En vervolgens kijken we ook naar je hele HR-proces. En dat houdt eigenlijk in van workforce planning. En het heeft ermee te maken krapte op de arbeidsmarkt. We krijgen te maken met een gigantische vergrijzing de komende jaren. Dus organisaties moeten ook weer toekomstproof worden. Mm-hmm. En dat is wat we doen. Dus we doen een goede inventarisatie bij bedrijven. En we kijken, het klinkt zo gek altijd, een nulmeting. Maar we kijken eigenlijk naar je huidige situatie en hoe kun je vanuit daar toekomstbestendig worden met alle ontwikkelingen die er gaande zijn op technologie en op de arbeidsmarkt. En daar doen we een hele goede inventarisatie van wat je allemaal doet, wat doe je goed, wat doe je niet goed, wat zou je beter kunnen doen, de tips en de tops.
En ook qua tooling, adviseren jullie daarin? Want ik kan me voorstellen, er zijn best wel veel tools in de markt, hè, ja, om recruitment te doen. Maar ook om je boodschap te verspreiden, om je recruitment en je, wat zeg je, je vacature weg te zetten.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar ja, welke kies je?
Ja, dat is lastig
en wat
altijd.
Wat past bij jou als bedrijf?
Ja. Nou, dat is zeker lastig en daarin willen we natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte onafhankelijk blijven. Dus het is niet wij van WC Eend adviseren WC Eend.
Nee.
Of dat we bijvoorbeeld met de leveranciers een kickback fee hebben of iets dergelijks. Dat, dat zijn methodes die werken eenmalig, maar dan weten mensen op een gegeven moment ook van hey, die partij die geeft niet onafhankelijk advies.
Ja.
Dus we kijken gewoon heel goed naar de situatie bij een bedrijf en de problematiek is in ieder bedrijf anders. Ja. De technologische situatie is bij ieder bedrijf anders. Mm-hmm. En het is maar net afhankelijk van waar de grootste prioriteit in jouw proces ligt.
Ja.
Dus is het, kun je de mensen niet vinden via online? Mm-hmm. Heb je een grote uitstroom? Heb je moeite om te kijken naar de toekomst? Hoeveel mensen je in dienst zou moeten nemen? Er zijn in het hele proces zijn er gewoon diverse vraagstukken die boven kunnen komen drijven. En op basis van de prioriteit kun je kijken van is er een technische tooling available waarmee we het proces misschien efficiënter kunnen maken.
Ja.
He, dus kijk naar het sollicitatieproces. Er zijn best wel veel toolings waarmee je...
Wat zijn bekende tools?
Nou, een van de bekendste die, tenminste die wel namen die we krijgen zijn, het hangt er vanaf waar in het proces, maar je hebt bijvoorbeeld Harvard is een hele intelligente sollicitatie engine. Ik weet niet hoe, via hen kun je het hele sollicitatieproces automatiseren, waarbij er met artificial intelligence ook en met gamification assessments bij mensen worden afgenomen.
Ja.
Dus het video sollicitatie zit in het proces ingebouwd. Je kunt een stukje employer branding, dus eigenlijk je werkgeversmerk kun je ook nog laten zien binnen die tooling. En dat werkt voor bepaalde bedrijven heel goed. Hè, dus met,
en een alternatief voor Harvard, wat zou iets anders zijn? We zijn onafhankelijk, dus we moeten meerdere brands.
Nee. Maar dit is een bedrijf wat op zich wel redelijk voorop loopt in die hele automatisering van het recruitmentproces, van het sollicitatieproces.
Ja.
Er zijn diverse toolings die je op dat vlak los kan inzetten. Ik vind het. Het hangt ook vanaf hoe je het bekijkt. Dus Harvard is een systeem waarbij je de hele van A tot Z eigenlijk je hele recruitment proces kan digitaliseren. Maar er zijn ook weer systemen in de markt die alleen maar vanaf het moment van sollicitatie zeg maar een sollicitatie nemen en waarmee de recruiter een applicant tracking systeem, waarmee je de sollicitatie van een sollicitant kunt volgen.
Ja.
En daar zijn ook hele mooie systemen in. Dus daar is
dat is wel interessant. Want je hoort, als je LinkedIn een beetje volgt, dan zie je vaak berichten van mensen terugkomen en zeggen, ja, ik heb ooit gesolliciteerd. Ik kreeg nooit een antwoord.
Ja. Ja.
Dat is natuurlijk killing voor je employer branding, lijkt me.
Ja.
En ook voor kandidaten, want misschien is het nu geen match, maar later wel een match. Dus hoe ga je daarmee om? Want checken jullie dat ook? Hoe het bedrijf waar jullie advies geven, zeg maar, door kandidaten gezien wordt?
Zeker. Dat is een van de hele belangrijkste. Dat noemen ze dan de employer value proposition of ook wel je werkgeversmerk.
Ja.
Dus wat zijn de redenen waarom mensen bij jou moeten komen werken? Of wat maakt het zo leuk? Wat maakt jou zo speciaal als bedrijf dat mensen bij jou moeten komen werken?
Ja.
Dus één is dat we kijken natuurlijk gewoon in de inventarisatie kijken we ook heel goed van in je uitingen en in je aantrekken. Dus in je boodschappen naar buiten toe, in je vacatures, maar ook hoe presenteer je naar buiten toe.
Ja.
Is het helder wie je bent? Weten mensen duidelijk te plaatsen waarom ze bij jou moeten komen werken?
Mm-hmm.
En wat zijn de aantrekkelijke factoren daarin? En het kan best goed zijn dat heel veel bedrijven dat niet laten zien. Terwijl het soms heel vaak hele toffe bedrijven zijn, maar naar buiten toe hebben ze daar eigenlijk geen aandacht aan besteed. Dus dan, als je niet duidelijk maakt waarom mensen wie je bent en waarom mensen bij jou moeten komen werken, dan moet je daar zeker aandacht aan besteden.
Is dat toch iets wat onderbelicht is bij veel bedrijven op dit moment?
Zeker. Het is wel een heel hot topic. Dus je ziet heel veel bedrijven die daar nu wel mee aan de gang gaan.
Mm-hmm.
De arbeidsmarkt is gewoon heel krap. Dus voor iedere vacature is het heel lastig om mensen te vinden.
Ja.
En dus voor iedere verpleegkundige zijn er 5 vacatures bijvoorbeeld.
Ja,
dus ze kunnen overal uit kiezen. Hè. Dus het is een kandidatenmarkt, zoals ze dat mooi zeggen.
Ja.
Dus de kandidaat heeft
lijkt
het voor
de
het kiezen.
Heel,
Zeker. En het belangrijkste daarin is dat hoe onderscheid je je ten opzichte van andere aanbieders. Hè? Dus, ja. Dus als, het, als je niet meer onderscheidend bent op basis van arbeidsvoorwaarden of salaris... Ja, waarom moeten mensen dan bij jou komen werken?
Ja, is het dan dat mensen veel meer op zoek zijn naar de cultural fit met hun eigen, hoe ze zelf in elkaar zitten?
Ik denk dat dat zeker een onderdeel van het vraagstuk is. Hè? Dus, dus daar in de inventarisatie kijken we ook heel goed van, heb je er alles aan gedaan om duidelijk te maken naar de buitenwereld wat jou zo speciaal maakt? En zodra je dat doet, kunnen mensen zich gaan herkennen in wie jij bent als bedrijf. Ja, ja. En kun je die cultural match maken. En uit alle onderzoeken blijkt ook dat als mensen die cultural fit met een bedrijf hebben, dat ze ook langer blijven, dat ze productiever zijn en dat ze ook weer in de referral weer... goede resultaten voor je bedrijf kunnen realiseren.
Ja, als ik een gemiddelde vacature tekst lees, dan word ik daar niet heel erg warm van. Van de meeste niet, laat ik het zo zeggen. Er zijn er wel enkele bedrijven die dat wel heel erg goed doen.
Ja.
Maar de meeste denk ik, ze zijn er zo functie gedreven omschreven.
Ja.
Dit is wat jij gaat doen, dit zijn de kaders, dit is wat jij helemaal... dit is precies wat jij moet doen, maar er zit weinig over... de missie, visie van bedrijf, waarom jij zou kunnen matchen, hoe jij als persoon, veel meer, die zachte kanten zitten er te weinig in, denk ik.
Ja.
Die warmte die een vacature zou kunnen uitstralen, die kans wordt heel vaak gemist.
Ja.
Hoe ervaar jij dat?
Nou ja, kijk, in beginsel is de vacature voor heel veel bedrijven een middel waarmee ze gewoon zetten van dit is wat we zoeken, dit is wat we nodig hebben. Ja. En dat zetten ze online. En,
productspecificatie, zo zie ik het bijna.
Ja, dus kijk, voor mensen die heel precies weten wat ze willen, zou dat een hele mooie methode zijn om vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen. Waar het niet dat heel veel mensen zelf niet eens weten wat ze willen. En als ze ook al in de vacature tekst niet kunnen achterhalen wat op hun van of wat hen van toepassing is, dan kun je daar geen kaas van maken. En dan zul je de match ook nooit goed zijn. Dus een slechte vacature tekst is op zich een soort van voorspellende factor dat je niet de juiste mensen aantrekt en dat je uiteindelijk ook en dat mensen ook dat je een bad hire hebt, zoals ze dat mooi zeggen, dat mensen op een gegeven moment denken, ja, maar dit is eigenlijk helemaal niet wat ik zocht, en na 3-4 maanden weer weg zijn.
Wat is jouw ervaring, wie maken de vacature teksten binnen bedrijven?
Het hangt er natuurlijk vanaf wat voor type bedrijf je hebt. Maar er zijn bedrijven die het heel goed doen, die gewoon zelf ook echt tekstschrijvers of content editors hebben. Of mensen die een communicatieachtergrond hebben, die daar verstand van hebben. Het schrijven van tekst is echt een discipline op zichzelf. Maar heel vaak wordt het er door recruiters of door HR-managers zelfs bijgedaan. Bij detacheringspartijen worden gewoon letterlijk soms wel eens teksten doorgeplaatst vanuit de klant. Omdat het vanuit de klant die zegt, ja, maar dit is de manier waarop ik wil dat mijn vacature wordt in de markt wordt gezet door jullie.
Ja, ja.
En die wordt dan bij meerdere partijen op dezelfde manier uitgezet.
Ja.
En dan is het gewoon copy-paste. En er wordt helemaal geen aandacht besteed aan, maar wie is dan eigenlijk die kandidaat? En wat vindt die kandidaat belangrijk? Want daar gaat het om. Hè? Het gaat erom dat je dus niet gaat pushen van dit is wat te zoeken, maar wat hebben wij te bieden voor jou als kandidaat? En je ziet dat sommige bedrijven daar echt wel heel vernieuwend in zijn om vacatures vanuit de kandidaat te gaan brengen.
Ja.
En je ziet gewoon dat het werkt. Dus, stap 1 is het herschrijven van een vacature tekst door een goede tekstschrijver.
Ja.
Nou, dan gaat je conversie, als ik het even zo mag zeggen, heb je 5 keer zoveel sollicitanten, waarvan de kwaliteit vaak ook hoger is.
Mm-hmm.
Dus dat kun je door gespecialiseerde arbeidsmarkt tekstbureaus kun je dat laten doen.
Mm-hmm.
Er zijn bedrijven zoals Spielwerk. Spielwerk is een bedrijf wat vacatures op een nieuwe manier in de markt heeft gezet. En daar de vacature helemaal heeft opgebouwd vanuit het perspectief van de kandidaat.
Mm-hmm.
Dus daar staat gewoon in, hoe ziet je leukste dag eruit, hoe ziet je slechtste dag eruit.
Ja. Gewoon een realistisch beeld.
Een heel realistisch beeld van wat een functie inhoudt.
Mm-hmm.
En je ziet ook nog wel dat is nog wel op bepaalde vlakken nog vrij algemeen. Dus dit is wat je gaat doen. En je hebt ook bedrijven die dan heel gespecialiseerd, de vacatures ja, een vacaturetekst helemaal tot op de persoon, zeg maar, uitdiepen wat mensen interessant vinden.
Ja.
Dan heb je bijvoorbeeld voor een bepaalde functie heb je bijvoorbeeld 6 of 7 verschillende persona's. Waarbij er allemaal identieke, of waarbij er verschillende content gemaakt wordt op basis van de drijfveren waarom die mensen juist die baan zo leuk zouden vinden.
Ja.
En je ziet dat die personalisatie gewoon heel goed werkt. Mm-hmm. Dus hoe meer gepersonaliseerd, hoe beter eigenlijk. Want, ja.
Dus gewoon dat is de standaard vacature tekstjes met hier, dit zijn de functies vereisten.
Ja. Dus.
Dat werkt gewoon niet meer.
Zeker niet. Hè? Voor iedere persoon zijn er andere redenen waarom een baan wel of niet geschikt is. De een vindt salaris belangrijk, de ander vindt cultuur belangrijk, de andere vindt weer doorgroeimogelijkheden belangrijk. Ja. Dus,
wat vindt de nieuwe generatie belangrijk?
Dat hangt een beetje af wat je met de nieuwe generatie.
Na begin 20 is, zeg maar.
Is dat Gen Z volgens mij, als ik het goed heb? Die willen eigenlijk gewoon zoveel mogelijk vrijheid, autonomie hebben, zelf beslissen. Dat geldt natuurlijk ook voor de millennials, heel erg sterk. Dus verantwoordelijkheid dragen, veel dingen zelf kunnen uitproberen.
Ja.
Leren, vooral heel veel leren, kunnen groeien, kunnen experimenteren. Ik denk dat voor die generatie ook heel belangrijk is.
Het is belangrijk om terug te laten komen of die mogelijkheden er überhaupt zijn, zeker. Als ze er zijn. Hè?
Ja, zeker. Ja. Dus dat zijn. En je ziet ook heel veel bij de jongere generatie bijvoorbeeld. Wat ik wel erg leuk vind is. Ik had in mijn team had ik ook een aantal jongens zitten die dan ook voor zichzelf wilden beginnen. En in bepaalde bedrijven waar ik gezeten heb, was het altijd een issue om mag deze persoon ook ZZP'en naast zijn baan? Nee, maar dat kunnen we niet toestaan. Want als we dat voor deze persoon toestaan, dan wil iedereen in één keer dat. En dat willen we niet, dus dan gaan we een precedent scheppen. Mm-hmm. Terwijl ik eigenlijk eerder de positieve voordelen ervan zie dat mensen gewoon ook voor zichzelf beginnen. En de kennis die ze buiten jouw bedrijf opdoen ook weer meenemen naar jouw bedrijf.
Ja, dus geloof ik ook wel heel
dus die kruisbestuiving is echt super. En ik denk dat als je dat in je vacature tekst of in je communicatie naar buiten toe laat zien dat die mogelijkheden er zijn.
Ja.
Hè, en laat ik vooropstellen dat je dat soort type mensen in je organisatie zoekt. Dan werkt communicatie.
Ja. Nou, ik denk inderdaad dat je daar helemaal gelijk in hebt. Het is echt een pre als iemand nog iets anders doet buiten de 4 dagen die al bij jou doorbrengt als werkgever.
Ja.
Kan echt super goed versterken.
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat als je dat in je. Nou goed, en als even terug naar de vacature teksten. Ik denk dat wat heel belangrijk is, is dat artificial intelligence bijvoorbeeld tegenwoordig ook heel slim is. En heel in de toekomst mogelijk gaat maken dat een vacature echt gepersonaliseerd kan worden op basis van alle data die van buiten kan verzamelen. En die match goed kan maken. En kan zeggen, hey, wacht even, als deze persoon met die achtergrond op deze pagina komt, dan kunnen we de pagina helemaal customizen en de dingen laten zien waarvan wij denken dat hij die belangrijk vindt.
Ja.
En dan krijg je een soort van dynamisch opgebouwde vacature misschien, of een dynamisch opgebouwde video misschien.
Ik geloof er wel in dat je dan relevante dingen kan laten zien.
Ja.
Emotie is nog steeds lastig natuurlijk, om dat over te brengen. Dus daar geloof ik nog steeds wel dat mens daar een hele mooie rol in speelt.
Ja.
Ja, dus intern vanuit het bedrijf opvolgen.
Ja.
Maar dat is nou het juiste stuk waar ik denk dat het vaak misgaat. De kandidaat waar we net eigenlijk even over hadden, even geen respons krijgen. Als je nou fanatical bent, zeg maar, op je HR.
Ja.
Hè, zorg dat je proces strak opvolgt. Die mensen hebben mij gecontact.
Ja.
Dus daar ga ik een reply op geven. Iedereen krijgt standaard binnen zoveel tijd een reply. Niet via een geautomatiseerd systeem, maar dat ligt een beetje aan hoe groot als er 500 reacties zijn,
zeker.
Is het misschien, moet je toch iets gaan automatiseren. Maar niet elke vacature heeft zoveel reacties.
Eens. Ja, nee, dus ik denk dat ik vond Randstad op zich wel grappig. Die noemen dat tech and touch.
Ja.
Dus, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je altijd kijkt naar technologie moet op de een of andere manier wel voor je werken, maar ergens in het proces wil je toch die menselijke connectie maken. En dat is wat je met kandidaten natuurlijk doet. Je bouwt een band op. Hè? Dus wat wij consumenten met merken hebben, wij kopen bepaalde merken omdat we hebben op een gegeven moment een gevoel bij een merk en daarom besluiten we om dat merk te kopen en niet een ander merk. Dat geldt natuurlijk ook voor je werkgeversmerk. Dus al gaandeweg in het sollicitatieproces kun je heel veel dingen automatiseren. En dan kan het nog best persoonlijk zijn. Ja. Dus je kunt ook een chatbot hebben die met jou praat. Of een geautomatiseerde WhatsApp die met jou en het proces jou ondersteunt. Mm-hmm. Maar ergens moet de menselijke component erin komen van... Hey, ik ben Pietje en ik ben Klaasje. En wie ben je eigenlijk? Wat is jouw ambitie om hier te komen werken?
Ja.
En daar kan technologie natuurlijk tot op zekere hoogte bij helpen. Maar... ik denk dat het altijd de menselijke factor moet zijn die op basis van de input die je uit technologie verkrijgt, de match ook moet maken.
Ja, en zeker in krappe arbeidsmarkt moet je niet alleen maar de checkboxes vullen, maar ook beyond de checkboxes kijken. Hè? Ja. Dus HBO, misschien kan een MBO ook wel goed zijn, want we kunnen skillsets verhogen.
Ja.
Want de culture fit is top.
Ja.
Wat voor uitdaging hebben systemen daar eigenlijk mee? Hè? Want je ziet heel vaak uitsluitingsvragen met betrekking tot de automatische processen.
Ja.
En daarmee sluit je ook misschien wel hele goede mensen uit die heel goed bij je bedrijf passen en door kunnen groeien in een organisatie. Die misschien niet de juiste diplomering hebben of wellicht wel talenten voor de toekomst kunnen zijn.
Nou, eens. Ik denk als je kijkt naar de... Ik zeg niet dat ik de hele tijd dat ik het ermee eens ben. Dus we zitten aardig op één lijn.
Wat de conflict zoeken.
Nee, hoeft ook niet. Nee, maar je stipt er wel een heel goed punt aan. Kijk, uiteindelijk in het hele proces heb je de menselijke touch. En de menselijke touch heeft één nadeel. En dat is dat we een bepaalde bias hebben in onze... Ja. Dus we zijn heel erg geneigd om... mensen aardig te vinden die op onszelf lijken. En in onze maatschappij zitten allemaal normen en waarden die zich weer doorvertalen in beoordelingen die we hebben. Dus een recruiter, ik weet niet, er zijn onderzoeken bekend dat een recruiter in 6 seconden beslist of een cv wel of niet geschikt is. Daar zit een bepaalde oordeelsvorming achter. Mm-hmm. Dus de technologie kan ons helpen om die bias uit het systeem te filteren.
Ja.
Dus je hebt allemaal voorbeelden van blind hiring, noemen ze dat. Gewoon blind het sollicitatieproces.
Geen namen zien, maar puur skills, emotie, hoe iemand is.
Ja, ook dat. En dus daarin krijg je bijvoorbeeld dat je bepaalde universiteiten misschien van... Het is helemaal niet belangrijk aan welke universiteit je bijvoorbeeld gestudeerd hebt. Want dat kan ook allemaal oordeelsvormingen met zich meebrengen. Zeker. Op basis waarvan mensen buitengesloten kunnen worden terwijl ze wel geschikt zijn. Dus ik denk dat in dat hele proces dat de technologie ons kan helpen met skill matching. Dus het is een skill matching. Dus dat zijn allemaal wel zaken die je daar wel ziet. Dus de menselijke factor is zeker belangrijk. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een heet het Ten Guy. Dat is een geautomatiseerde interviewrobot.
Ja.
En die heeft gewoon een script. En die kan met jou het eerste interview gewoon afnemen.
Ja.
Waarmee je gewoon zeker weet van, er zit gewoon... Dus de uitslag van dat interview is gewoon zonder bias.
Ja.
Waardoor de kandidaat ook weer meer gelijkheid qua kansen krijgt in het proces. Ik denk dat dat wel echt...
Een mooie ontwikkeling volgens mij.
Zeker. En ook in de... facial recognition, dus artificial intelligence.
Voor voice technology natuurlijk.
Voice, wat, zeker.
Opkomt. Ja. Gaan we zo verder over praten.
Leuk.
We gaan even kort naar een break.
Ja.
En dan komen we zo weer terug.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door...
Sales Mentor. Sales Management as a Service.
Ja, welkom terug. We zijn weer terug van de break met Wouter. Wouter, we waren gebleven eigenlijk bij een stukje voice technologie. We hebben net eigenlijk de hele technologie stack die er wel is. Niet alles kunnen bespreken, maar wel een aantal kunnen aanstippen.
Ja.
Nog iets over voice, wat je wilt toevoegen?
Goed, dit is een van de meest snelst groeiende medium ooit. Dus als je kijkt naar de adoptie, en je ziet dat het nu nog echt in de kinderschoenen staat.
Ja.
Ik heb zelf Google Home thuis staan en ik experimenteer ermee. En er zijn, het is gewoon grappig, maar het is heel taakgericht. Dus Google speelt Spotify af of iets dergelijks.
Ja, zet tv aan. Of,
bij wijze van spreken of je lampen of doe de gordijnen. En voor recruitment is het echt nog... De mogelijkheden, de use cases kun je wel bedenken.
Mm-hmm.
En er zijn ook een aantal partijen die daar echt wel mee experimenteren. Allianz is een partij die daar...
Zeker.
Allianz.
Ja.
Als je de Engelse versie aanzet, kun je daarmee praten en dan word je...
Hoe roep je hem aan?
I want to speak to Allianz Careers. En dan, okay. En dan kom je dus in de okay. Voice Assistant van Allianz. En dan kun je dus sollicitatietraining doen. Dus echt vragen voorbereiden. Super interessant. Via McDonald's in Amerika kun je ook solliciteren als je bij de McDonald's in Amerika wil werken. Waar het niet dat, als je gaat kijken naar de echte procesintegratie, dan staat het nog echt in de kinderschoenen.
Nou, ik weet dat ze in Amerika de McDrives aan het automatiseren zijn. Je hoeft niet meer met een persoon te praten, maar dan kan je menu aan de voice, het voice systeem doorgeven.
Ja, dat is heel cool. Ja. Bij KLM kun je dus ook al een reis samenstellen. En bij de Appie kun je bijvoorbeeld via voice al een heel recept laten samenstellen.
Ja,
dus, er zijn al hele mooie toepassingen, maar het staat echt nog voor recruitment echt in de kinderschoenen. Maar ja, je kunt je voorstellen dat de mogelijkheden... Google zoekt voor mij de juiste baan. Dus als Google weet wie ik ben en welke voorkeuren ik heb, welke skills ik heb...
Ja, ze hebben die data al, hè? Dus ze kunnen veel beter die match nog maken.
Ja, en dan
de grootste uitdaging is met voice technologie is taal en uitspraak, dialect, al dat soort zaken... waardoor bepaalde dingen niet herkend worden.
Ja.
Maar dat komt er wel aan.
Nou ja, kijk, en op een gegeven moment binnen voice heb je vaak nog maar één positie. Hè? Dus als je straks je vacatures of je video's of hoe het ook mogen zijn, je aanbod niet optimaliseert voor voice en je staat niet op positie 1, dan is de kans heel groot dat je niet uitgekozen wordt of niet naar boven komt en dat de kandidaat niet bij jou terechtkomt.
Ja. Maar en dan hebben we Google weer als dominante speler in dit veld.
Dat klopt.
Amazon, dat is toch meer retail-driven. Dus dat is toch echt net iets anders.
Ja.
En die zitten nog niet heel erg in Nederland met hun echo.
Dus het is een beetje afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Alle grote partijen zetten in op voice. En je ziet dat, dat de adoptie in Nederland nog lang niet zo ver is als in Amerika bijvoorbeeld.
Nee.
Misschien komt dat in Nederland ook nog wel door. Ik weet niet,
dus nog heel even wachten met investeren daarop? Of,
Ik denk dat je er gewoon mee moet gaan testen en moet gaan kijken wat werkt. Maar je ziet dat de grote adoptie binnen de grote markt is er nog niet. Het zijn echt de early adopters die het in huis hebben en die daarmee experimenteren. Dus,
wordt nu meer voor branding purposes gebruikt eigenlijk?
Ik denk dat het inderdaad op die manier... het zit nog echt in de early stages.
Oké. Okay. Dat zijn andere macro trends die we gaan komend jaar eigenlijk, hè, 2020, gaan zien.
Ja. Ja, het wordt ieder jaar weer genoemd, artificial intelligence. Ik denk dat dat een hele belangrijke blijft en gaat worden.
Ja.
En dat gaat puur op het sourcen van kandidaten. Noemen dat sourcen van kandidaten. Dus het vinden van de juiste kandidaten.
Ja.
En dus de artificial intelligence maakt het gewoon mogelijk om hele grote hoeveelheden data op basis van een skillset die jij nodig hebt als werkgever om het internet af te struinen en om daar de juiste profielen uit te gaan zoeken. Dus ik denk dat ook met matching dat die technologie dat gaat echt heel hard.
Mm-hmm.
Video, denk dat ook een heel... video is veel krachtiger als communicatiemiddel dan tekst.
Ja, en, zeker.
Om te laten zien wie je bent, wat je te bieden hebt, welke mensen werken erbij. Ik vind video wordt steeds meer ingezet. Maar nog steeds niet.
Zou jij vinden dat degene waarvoor je gaat werken, hè, dus je leidinggevende en het team waar je bijvoorbeeld in zou komen, zouden die in zo'n video moeten verschijnen?
Zeker. Wie worden jouw toekomstige collega's? Uiteindelijk is dat ook een...
Dus ook personalisatie vanuit het bedrijf richting de kandidaat.
Ja, ook zeker. Je ziet dat tegenwoordig dat er echt ingezet wordt op informeel solliciteren. Dus weet je, loop een rondje op de afdeling als de sollicitanten komt en proberen...
Hoe werkt dat informeel solliciteren? Hoe ziet zo'n...
Ik weet niet. Gewoon het simpelste voorbeeldje is een van mijn collega's, Aaltje Vincent, die blogt daar, of die post daar regelmatig over. Gewoon het simpele kopje koffie drinken op en heel... niet meteen solliciteren. Hè. Ik bedoel, solliciteren is gewoon heel hard. Het is alsof je de winkel in komt lopen.
Ja,
alsof je de winkel in komt lopen en je wil een product kopen en er staat meteen een verkoper voor je neus. Je zegt zo, en weet je wat je wil? En het voelt heel ongemakkelijk. En solliciteren is nooit leuk. Niemand vindt solliciteren leuk. Maar het gaat er natuurlijk om dat je elkaar leert kennen. En dat je, net zoals bij first dates, dat je eigenlijk gaat aftasten van... Hè, dus er zijn altijd de vergelijking tussen daten en solliciteren wordt al heel vaak gemaakt. Ga een kopje koffie met elkaar drinken. Ik wil niet zeggen dat je meteen de bar in moet met elkaar om elkaar beter te leren kennen. Maar Nee, ja, ik vind dat een hele... Als jij als bedrijf goed kunt laten zien wie je bent...
Ik denk dat het heel goed werkt om de spanning weg te halen bij de kandidaat. En ook bij degene die je interviewt. Ja, maar op een andere manier nog connectie met elkaar te maken.
Ja, het belangrijkste is ook... vaak vanuit bedrijven denken... Oh, deze persoon willen we wel of niet hebben. Maar we vergeten ook dat de kandidaat de beslissing moet nemen. Wil ik hier wel werken? Of is dit een plek waar ik me thuis voel?
Ja.
En dat kun je via deze manier op... kan voor beide partijen... Is zo'n kopje koffie drinken een hele mooie manier om eens een keer af te tasten van hey, gaat dit samenwerken en is dit een match en voelt het goed? Ja, dus ik ben daar wel een groot voorstander van. Ik zie dat wel als een...
Ja.
Dus dat is een andere trend die je dus ziet.
Ja.
Video, artificial intelligence, dat zijn wel de grote...
Wat moet je... Ik zie iedereen bezig met LinkedIn. Hè?
Ja.
Ook alle recruitmentpartijen met LinkedIn.
Ja.
Maar wat zijn nou de goede use cases met LinkedIn en wat zijn de slechte use cases met LinkedIn? Wat zijn nou wel doen met die data?
Kijk, waar het op neerkomt binnen LinkedIn is dat als je relevante content hebt, dus als jij voor je doelgroep interessante onderwerpen hebt en als jij echt vanuit een goede contentstrategie je doelgroep benadert, hoe kan ik ze helpen? Hoe kan ik de engagement, hoe kan ik met mijn doelgroep in contact komen over onderwerpen die mij aanspreken, maar die de doelgroep ook aanspreekt en waar we mee aan de slag gaan. Mm-hmm. Ik denk dat je dan met gebruik van video, veel delen van informatie, dat je dan echt wel in contact komt met de juiste doelgroep. En anderzijds, als je heel veel push doet, dus als je alleen maar gaat vertellen wat je doet en hoe belangrijk je bent en hoe geweldig je bent en hoeveel awards je gewonnen hebt, ja, daar red je het niet mee. Zeg maar.
Wel eens dat mensen FD gezellig moe zijn.
Oké. Okay. Dat kan.
Dan zie je al die awards erbij. Ja. Dan denk ik, kan ik die tag uitzetten op LinkedIn? Er zijn zoveel bedrijven in mijn netwerk die dat ding winnen.
Ja.
Wat natuurlijk heel erg cool is. Het is een mooie award, een mooie achievement. Ja. Daar in ieder geval. Maar
Nou ja, goed. Het zegt iets over het bedrijf, dat het bedrijf het goed doet. Aan de andere kant, wat in deze context qua solliciteren en die match maken is het... ook veel meer belangrijk van kies de juiste kanalen uit om over de dingen te... Dus een Instagram kun je heel goed gebruiken om te laten zien wat er allemaal gebeurt binnen die organisatie en wat de werkgeverscultuur is. En LinkedIn kun je misschien wat zakelijker insteken soms, ook richting je B2B, richting je opdrachtgevers. Maar ook daar zitten kandidaten, dus ik denk dat relevantie en toegevoegde waarde, dat zijn woorden die daar wel een rol in spelen.
En wat zouden recruiters volgens jou moeten doen met of partijen die aan het werven zijn, kunnen ook bedrijven gewoon zijn, die zelf doen, met die LinkedIn data? We betalen LinkedIn om onze eigen data te mogen gebruiken, lijkt het wel.
Ja, dus de constructie van LinkedIn.
Verkeerd.
Ja, nee. Dus LinkedIn heeft een aantal hele... LinkedIn heeft natuurlijk een supermooi platform waar iedereen op zit. En daar betalen we inderdaad om te mogen zoeken. En uiteindelijk wil je natuurlijk niet dat je op LinkedIn gaat zoeken naar mensen die al in je eigen database staan, bijvoorbeeld. Of idealiter zou je veel meer moeten investeren om die mensen die dan op LinkedIn zitten ook in je eigen database te krijgen. Mm-hmm. Zodat je eigen doelgroep op een gegeven moment gewoon heel helder hebt en daar gewoon ook heel gericht mee kunt communiceren.
Ja.
Dan dat je,
waar loop jij in de praktijk tegenaan als je met betrekking tot dit onderwerp?
Wat je ziet is dat de systemen die bedrijven gebruiken vaak, er wordt nooit naar de eigen database gekeken. Dus men maakt eigenlijk alleen maar gebruik van externe platformen waar de doelgroep op zit, terwijl ze ook soms al in je eigen database zitten. Mm-hmm. Dus dat zie je. Je ziet dat de effectiviteit van kanalen niet wordt doorgemeten. Dus we weten niet waar de sollicitanten vandaan komen.
Okay.
Dus we betalen de platformen geld, maar we kijken niet naar hoe effectief is een kanaal eigenlijk. En dat is ook een kwestie van continu testen.
Mm-hmm.
Want consumentengedrag verandert. LinkedIn heeft de afgelopen 3-4 jaar onwijs veel stappen gemaakt op content. Dus mensen zijn de afgelopen 3-4 jaar veel meer op LinkedIn gaan inloggen en te kijken of er relevante dingen zitten. Dat betekent dat je als bedrijf ook veel meer naar LinkedIn moet kijken en moet kijken wat je eruit kan halen. Ja. Dus ja, dat soort dingen.
Drukker op LinkedIn heb ik het gevoel.
Je moet kijken wat het voor je wat het blijft opleveren. Dus je betaalt een platform geld, maar haal je er ook iets uit? En welke rol speelt het kanaal in je werving? Is het alleen maar awareness, dus een bekendheid, naamsbekendheid krijgen? Of solliciteren mensen ook direct via dat kanaal?
Ja.
En ik denk dat bedrijven ook zeker moeten investeren in hun eigen data. Maar vooral ook procesoptimalisaties.
Ja.
Is dit de meest effectieve manier om je doelgroep te benaderen? Hoe ziet het proces vanuit LinkedIn naar je eigen website eruit, zeg maar?
Ja.
Er zijn mogelijkheden om direct vanuit het platform naar te solliciteren bijvoorbeeld. Maar vaak zie je ook dat kandidaten vanuit die platformen op je eigen website komen en daar gaan solliciteren. Dus ook daar weer is het heel goed om te kijken van, meet je alles door? Hoeveel drop-off heb je bijvoorbeeld op je eigen website? Dus,
ja.
Dus van 100 mensen die vanuit LinkedIn op jouw website komen, hoeveel solliciteren er uiteindelijk?
Ja.
Conversie. Ja, goed kijken. En ja. Waar vallen mensen af? Is het duidelijk voor mensen waar ze moeten solliciteren?
Ja, mooie toevoeging, denk ik. Als we kijken naar... we zijn bijna aan het einde gekomen van de podcast. En als jij bedrijven... maakt eigenlijk niet uit. Mensen die bezig zijn met recruitment...
Ja.
Mag adviseren voor 2020... waar ze nu direct mee eigenlijk aan de slag moeten gaan. Welke processen moeten op orde zijn voor 2020?
In ieder geval vanuit mijn expertise is het natuurlijk digitaal en recruitment. Dus ik zou zeker zorgen dat je in ieder geval het hele proces van het plaatsen van je vacature tot aan hoe de sollicitant wordt opgepikt in je systemen door de recruiter. Mm-hmm. Dat volledig inzichtelijk is. Dat het doorgemeten wordt. Dat je continu kijkt naar wat is de conversie op je vacatures. Mm-hmm. Wat kost het eigenlijk allemaal op alle verschillende kanalen. En alle kandidaten die je binnenkrijgt, zorgt ervoor dat er een goed proces is om iedereen persoonlijk, mensen die afgewezen zijn, zo goed mogelijk gepersonaliseerde manier te bedanken voor het solliciteren. Maar mensen die je aanneemt, dat die ook goed meegenomen worden in de onboardingsfase, goed geïnformeerd worden over je bedrijf.
Ja.
Dat zijn wel echt essentiële dingen die zorgt dat je werkgeversmerk naar buiten toe heel goed is.
Ja.
Dat je duidelijk laat zien wie je bent.
Vacature teksten,
absoluut. Ja. Gebruik veel video, de kwaliteit mag tegenwoordig met die iPhones is best goed. Maar zorg er wel voor dat de inhoud van je video relevant is voor de doelgroep. Dus denk na over wat wil je bereiken met de video. Dus zomaar een vlogje maken om een vlogje te maken zou ik niet doen.
Nee.
Maar als je daarmee kandidaten kan informeren over hoe leuk het is om voor het bedrijf te werken. Een
professional in die je daarin kan begeleiden om dat de eerste keer goed op te zetten.
Ja.
Ja.
Ja, en
dat geldt natuurlijk ook voor processen.
Ja.
Als je er zelf niet heel goed in bent, huur gewoon een professional in die je daarbij helpt, waardoor je het proces versnelt.
Doe niet alles tegelijkertijd, want dat is ook een hele goeie.
Ja.
Want we willen altijd alles tegelijkertijd. We willen en het merk en de website en dit en dat. En daar moet je gewoon een goed stappenplan voor maken. Je hebt ook niet alle capaciteit in je organisatie om alles meteen goed te doen.
Nee.
Dan kun je beter datgene wat je doet dat goed doen dan dat je het allemaal half doet.
Dus goede fasering.
Goede fasering, goed plan.
Sequentieel processen van maken.
Ja, dus als je zegt van ik begin met mijn merk, prima, werk je merk uit. Ga daarna naar je website kijken van hoe vertaal ik het merk door naar mijn website. Staat die? Ga dan kijken hoe je je content kunt verbeteren. Hoe kun je je EVP of je werkgeversmerk beter naar buiten toe uitdragen. Ga dan ook tegelijkertijd parallel daaraan zorgen dat je alles gaat doormeten.
Ja.
En dan kom je in een proces van plan, do, act, check volgens mij. En dat je gaat optimaliseren. En
dan kan je ook echt gaan testen.
Ja, en ik denk dat zijn dus probeer het niet allemaal tegelijkertijd. En ik denk dat het ook belangrijk is, ga experimenteren. Dus als je de ruimte hebt, probeer eens wat dingen met voice zou je op den duur iets kunnen doen. Al denk ik niet dat je daar nu meteen iets in moet gaan doen. Maar met chatbots of met, ik denk dat daar echt in de communicatie richting je sollicitanten, dat je daar wel, of geautomatiseerde WhatsApp berichten, dat je laagdrempelig contact. Ik denk dat ook een van de trends is die valt ook weer samen met informeel sollicitatieproces.
Ja, misschien daarom mij iets organiseren. Kennismakingssessies.
Ja, zeker. Inloopbijeenkomsten. Kijk, wat je ziet is gewoon dat de huidige markt is gewoon, er is een krapte. En er zijn heel veel mensen die in een vaste baan zitten. Dus daar moet je beter je best voor doen om die mensen te verleiden om bij jou te komen solliciteren. Dus Ik denk dat dat een hele goede is om aantrekkelijke werkgeverschap.
Heel belangrijk, denk ik.
Ik denk dat dat wel de kern is van je echt interesseren voor je doelgroep. Dus als je weet wat ze beweegt, dan kun je daarop inspelen.
Mooi.
Ja.
Oké, Wouter, fantastisch wat je allemaal verteld hebt, want ik denk waardevolle informatie die je gegeven hebt. En ik denk dat de luisteraar hier heel veel aan heeft. Want als ik jou zo hoor, dan zijn die trends voor 2020, kan je direct mee aan de slag. Heel praktisch eigenlijk al.
Ja.
Ik wil je eigenlijk in de toekomst nog een keer uitnodigen. Eind 2020 in ieder geval, om te kijken waar we dan staan.
Leuk.
Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ja. Ik wil je bedanken. En in ieder geval tot de volgende keer alvast.
Ja, dankjewel om aanwezig te mogen zijn.
Super.
Tot volgend jaar.
Oké, bedankt.
Hoi.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door...
Sales Mentor.
Sales Management as a Service.